Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk en ook iedereen die deze dienst nu of op een later tijdstip online meebeleeft. Vanavond gaat dominee Daniël Maas van de Brink uit Nieuw-Vennep voor. Hartelijk welkom, dominee. Fijn dat u er bent. De muzikale begeleiding op het orgel is in handen van de heer Jan-Willem Dannenberg. En de collectedoeleinden zullen straks worden toegedicht door diaken Wim Becker. En heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente? Dan kunt u daarvoor bij mij als ouderling van dienst terecht. Mijn naam is Els de Leden. Donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan een gezamenlijke dienst met wijkgemeente Oostpoort. De dienst vindt plaats in de Oostpoort en begint om 9 uur. Volgende week zondag 17 mei gaat in de dienst van 10 uur hier in deze kerk dominee van den Berg voor en in de dienst van 7 uur dominee van de Ent uit Oude Water. En deze dienst is onder verantwoordelijkheid van de Sint-Janskerk wijkgemeente A. De bloemen uit de dienst van vanmorgen zijn als bemoediging en groet gebracht bij mevrouw Riet Heijstek. En we hebben ook kaart gestuurd naar Wilma Marien en naar Boukje en Rudy Hallema. Er zijn een paar afkondigingen van groot huisbezoek, onder andere groot huisbezoek op 12 mei. Vindt in de brug het tweede groot huisbezoek plaats voor gemeenteleden van alle leeftijden uit de postcodegebieden 2804 en AA tot en met MZ en 2805. Gemeenteleden die woensdagavond 22 april jongsleden niet aanwezig konden zijn of dinsdag 19 mei aanstaande niet in de gelegenheid zijn, zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom op dinsdagavond 12 mei. En de avond begint om 8 uur en inloop om 7:45 en eindigt om ongeveer 10 uur. Dominee van den Berg zal een korte inhouding houden met als titel Iedereen profeet. Ook vrienden, bekenden van harte welkom en uitgenodigd in de Pauluskerk. Dan is er een mededeling over de plaatselijke regeling. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland, waar ook wij als wijkgemeente onderdeel van zijn, is aangegeven dat elke wijkgemeente een zogenoemde plaatselijke regeling dient vast te stellen, waarin de bestaande regelingen en de nog vast te stellen regelingen binnen de kerkelijke organisatie van een wijkgemeente op een inzichtelijke wijze worden weergegeven voor alle gemeenteleden. De kerkraad heeft een conceptregeling opgesteld. En deze plaatselijke regeling kan pas worden vastgesteld door de kerkraad nadat de leden van de gemeente hun mening hierover aan de kerkraad kenbaar hebben gemaakt. Met het oog erop stelt de kerkraad de gemeenteleden gelegenheid om hun mening schriftelijk kenbaar te maken aan de scriba en wel tot 21 mei 2026. Om de gemeenteleden van dienst te zijn is besloten om voor hen overlegmomenten met enkele leden van de kerkraad te organiseren. En voor die mogelijkheden en data en tijden verwijs ik naar de zondagsbrief of vraagt u dat mij na de dienst. En voor gemeenteleden die niet over e-mail beschikken is een fysiek exemplaar van de conceptregeling verkrijgbaar. Ik wens ons allen namens de kerkraad de gezegende dienst die we beginnen met het zingen van ons intochtslied Psalm 42 vers 1 en 7.
Thank you. Laten wij samen stil worden voor de Heer onze God. Wij belijden dat onze hulp de naam is van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is trouw tot in de eeuwigheid en laat het werk van zijn handen niet los. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden, de heerser over de koningen van de aarde. Amen. Laten we verder zingen uit lied 653 uit het liedboek U kennen uit en tot uw leven. We willen de Bijbel openen, laten we daarom bidden om Gods Heilige Geest, of Hij ons vervult en zich over ons ontfermt. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, wij danken U dat we hier vanavond mogen zijn, in Uw huis. Wij danken U dat we hier woorden mogen vinden die als waarheid, als muziek in de oren klinken. Wij danken U dat U, Heer Jezus, de weg bent en de waarheid en het leven. De bron waaruit we willen putten, waaruit het levende water komt. Wij bidden U of we vanavond die bron rijkelijk zien ontspringen, zien overvloeien. Dat we eruit mogen drinken en er nooit meer dorst door hebben, heel ons leven lang. Raak ons aan met uw liefde en met uw Heilige Geest. Kom tot ons in het woord dat opengaat. Dat we er richting door mogen vinden voor ons dagelijks leven. Heer, zo bidden wij u dat of u zich over ons ontfermt. En u ziet ons, u kent ons, u weet wie we zijn en hoe we hier zitten. wat we met ons meedragen vanuit de afgelopen week. En ook van deze eerste dag van de week die we hebben doorgemaakt. We leggen het in uw hand wat er zoal speelt in ons hoofd, in ons hart. We bidden voor hen die ons lief zijn, die we met ons meedragen. Zegen ook hen. Misschien als er zorgen zijn, ook dan leggen we het voor u neer. En we bidden u om ruimte vanavond voor u. Wees in ons midden door uw Heilige Geest. En vervul ons, inspireer ons. Zo bidden wij u in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. We zullen lezen uit Johannes 4. En we lezen vers 1 tot en met 30. Johannes 4, vanaf vers 1. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën werd verteld dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. En zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde, iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen, vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, waar bent u op uit of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Tot zover het woord van God voor deze avond. Gelukkig ben je als je het hoort en bewaart in je hart en er naar leeft. Halleluja. We zingen met elkaar een psalm, psalm 139, vers 1 en 2. Na de preek dan zingen wij een lied uit Hemelhoog, lied 686, Leid mij Heer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanavond hebben we dat gesprek voor ons tussen Jezus en die Samaritaanse vrouw, opgetekend in Johannes 4. In deze Paastijd lezen we deze geschiedenis maar als een verschijningsverhaal. En in dat verhaal horen we over hoe Jezus afreist van Judea naar Galilea, waarvoor hij door Samaria heen trok en ergens halverwege in Sichar aankomt. Normaal gesproken vermeden Joden de rechtstreekse weg van Judea naar Galilea, die Jezus nu neemt, en namen ze een omweg ten oosten van de Jordaan. De reden hiervoor was deels de onderlinge haat tussen Joden en Samaritaanse Joden, en deels de struikrovers die zich veel op die directe weg bevonden. Door die kortste route te nemen, de directe weg, neemt Jezus dus aan de ene kant een risico. Maar aan de andere kant laat hij er ook mee zien dat hij geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij vervreemdt zich niet van Samaritanen, hij wil de haat overstijgen. Jezus houdt van alle mensen over alle grenzen heen. En hij komt dan dus ook door de plaats Sichar. Dat is een plaats in Samaria. En Jezus is vermoeid. Hij heeft na de voetreis in de ochtend, nou ja, een middagdip. Hoog tijd om te lunchen ook. Fijn dat de Bijbel zo die menselijke trekken van Jezus oplicht. Niets menselijks is hem vreemd. En Jezus heeft zojuist zijn leerlingen erop uitgestuurd om eten te kopen. In moderne omschrijvingen, hij heeft ze gezegd om even wat broodjes te halen voor de lunch bij de Albert Heijn To Go, in de grote stad, vlakbij. Water halen was blijkbaar geen onderdeel van die opdracht. Misschien ook onhandig om te vervoeren. Al hadden Jezus' leerlingen het best kunnen krijgen in de stad. Maar handige drinkflessen of drinkpakken waren er niet. Dus water meesjouw in een emmer of misschien een zak is dan misschien niet zo effectief. En terwijl zijn leerlingen erop uit zijn, lezen we over Jezus die bij een put zit. Een bekende put, blijkbaar. En daar is ook een vrouw. Waarom? Rond het middaguur in de snikhete zon. Het lijkt bewust dat zij op dit tijdstip komt om alleen te zijn. Dat niemand haar ziet. Haar reputatie heeft ermee te maken. Zo vernemen we iets later in het verhaal. En daar bij die put zegt Jezus dat zij hem water moet geven. Doordat Jezus haar een vraag stelt, nou ja, eigenlijk is het niet eens een vraag trouwens, maar eerder een opdracht. Doordat hij dat doet, maakt hij aanspraak op haar. Hij verbindt zich aan haar. Hij maakt zich van haar afhankelijk. Notabene hij van haar. En deze vrouw heeft eigenlijk nog niet eens zo moeite met die opdracht. Zo waren de omgangsvormen. Maar ze is wel verbaasd over zijn omgang met haar. Dat hij met haar praat als vrouw. Want dat was zeer ongewoon. En dat hij ook nog eens met haar praat, ondanks de verschillen in cultuur en verschillen in geloof. Die verschillen die er zijn tussen hem als Jood en haar als Samaritaans. Hoe kunt u als Jood, zo zegt zij, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Het gekke is dat Jezus opeens omgekeerd zegt: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Jezus zegt zoiets als: jij zou eigenlijk aan mij water moeten vragen. Want dan krijg je levend water. En dat terwijl Jezus net haar om water vraagt. Je kunt je voorstellen, de vrouw is in de war. Alweer een tijdje geleden kwam er zomaar een aantal fietsers bij ons aan de deur om water te vragen. Het was midden in de zomer. Ik gaf ze water en ik zei dat ze, als ze nog meer wilden, dat ze dan gewoon vrij waren om buiten het even uit de kraan te halen. Het zou dan toch vreemd zijn als zij, terwijl zij de vraag stelde, opeens zouden zeggen: ja, jij zou eens aan ons water moeten vragen. Dan had ik toch raar opgekeken. Maar zoiets gebeurt hier. Maar, zegt de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Jacob, naar wie die put was vernoemd. Deze vrouw is benieuwd of Jezus soms bijzondere dingen kan. En het zijn zoekende vragen van de vrouw. Wie bent u dan? Bent u bijzonder? Op zoek naar het bijzondere. Naar bijzondere mensen, naar bijzondere gebeurtenissen, dingen van waarde. We zijn het allemaal. En als antwoord op de vraag van de vrouw zegt Jezus nog eens dat hij levend water kan geven. En de vrouw hapt toe, ze wil dat bijzondere. Ze vraagt Jezus om water, om niet meer dat water zelf te hoeven putten. En nu is de inleiding van het hele gesprek voorbij. Jezus verlangt nu dat zij hem werkelijk begrijpt, dat ze ziet wie hij is. En daarom stelt Jezus vervolgens een nieuwe vraag. Of geeft hij eigenlijk een nieuwe opdracht, zoals hij eerder een opdracht gaf. Een die compleet afwijkt van het eerdere gesprek. En Jezus raakt daarvoor een gevoelige snaar aan. Want uit het niets stelt hij de vraag, ga je man eens halen en kom dan weer terug. Een vraag, een opdracht die hij haar alleen maar kon stellen, kon geven, omdat hij haar door en door kent. Jezus is niet zomaar bijzonder, laat hij zien. Niet voor niets had hij zich aan deze vrouw verbonden. Hij is meer dan bijzonder. Hij weet alles van de vrouw en dat moet ze weten. Maar we voelen de pijn wanneer die vrouw zegt, ik heb geen man. En Jezus verzacht die pijn niet direct, maar hij slaat die spijker juist nog verder op zijn kop door te zeggen dat het klopt. En dan volgt dat verhaal over die mannen uit haar vroegere leven. Jezus confronteert haar met haar slechte reputatie. 2 of 3 huwelijken waren misschien nog wel te accepteren voor de Joodse wet, maar 5, dat ging toch echt veel te ver. Toch is het Jezus niet te doen om haar te kwetsen. Jezus ziet meer. Juist ook haar kwetsbaarheid. Want kwetsbaar was ze. We gaan er maar even vanuit dat ze 5 keer gescheiden was. En een scheiding was altijd de beslissing van een man in die tijd. Kortom, de vrouw was altijd in het nadeel. En was na een scheiding altijd financieel kwetsbaar doordat ze werd weggestuurd. Als je dat weet, dan leer je in dit verhaal opeens verder te kijken dan allerlei uiterlijkheden. Leer je de persoon achter de persoon zien. Dan leer je verder kijken dan je neus lang is. Niet zomaar te oordelen. Leerzaam. Oké, Jezus is bewogen met haar. Hij gaat met haar het gesprek aan. Hij verbindt zich met haar. Maar dan toch nog wel de vraag, waarom confronteert hij de vrouw nu juist met dat pijnlijke? Had hij niet gewoon iets genuanceerder kunnen zijn? Moest hij die mannen überhaupt ter sprake brengen? Ze zijn pas net in gesprek. Nou, Jezus doet het niet voor niets. Hij wil dat de vrouw echt begrijpt wie hij is. En daarvoor moet hij haar confronteren. Want door haar te spiegelen aan de waarheid, door de gevoelige snaar te raken, kan zij er niet onderuit wie ze is en dat Jezus haar volledig kent. Met heel haar verleden. Al heeft zij hem nooit gesproken. Niet altijd leuk om zo met Jezus in aanraking te komen. Niet altijd grappig. Hij gaat onze pijn in het leven niet uit de weg. Maar daardoor sta je opeens wel met alles wat je hebt, zo voor Jezus. En het mooie is, daar staat hij dan voor je. Juist omdat hij niet wegloopt. Jezus is naar de vrouw toegekomen, bewust. Haar verleden maakt hem niet uit in de zin van, hij oordeelt er niet over. Maar hij wil wel dat ze God zelf onder ogen durft te komen. Met haar verleden. Jezus blijft dus staan. Maar wat doet de vrouw? Ze loopt niet weg. Maar haar eerste reactie is toch ontwijkend. Opvallend, maar heel begrijpelijk, heel natuurlijk ook. Precies zoals onze reactie vaak is. Die vrouw die weet inmiddels diep van binnen dat Jezus niet zomaar iemand is, maar ze moet er nog aan geloven. Dat heeft ook tijd nodig. Want ze heeft net keihard een spiegel voor zich gekregen van wie ze is. En ze begint daarom maar over de verschillen tussen Joden en Samaritaan. Dat de Joden geloven en beweren dat ze in Jeruzalem op hun berg God moeten vereren. Maar dat de Samaritanen zeggen dat dat op hun berg weer moet, de Gerizim. Een berg die vlakbij Sichar ligt, de plaats waar Jezus en de vrouw zich bevinden. Ja, zo gaat dat soms. Ook bij ons. Als het gesprek persoonlijk wordt, Of als het gaat over geloof. Dan kan het zomaar zijn dat je tijdens dat gesprek het onderwerp een beetje begint te vermijden. Te ontwijken. Over algemene dingen begint. Om het niet te dicht bij jezelf te laten komen. Maar nog even over deze reactie van de vrouw. Wat zegt ze eigenlijk allemaal? Naast dat het ontwijkend is, is het inhoudelijk namelijk ook heel typisch. Ze zegt zoiets van, ja, ik geloof iets en jij ook. En wat zijn nu de verschillen? Het komt toch allemaal op hetzelfde neer. Als we elkaar maar in onze waarden laten. Jij in de jouwe, ik in de mijne. Ze stamelt. Ze weet inmiddels dat Jezus haar doorziet. En de vrouw komt niet van Jezus af. Hij heeft zich aan haar verbonden. Het is geen redelijk antwoord dat ze geeft. Ze weet namelijk dat Jezus' aanspraak op haar niet vrijblijvend is. Terwijl ze daar wel onderuit wil komen en de vrijblijvendheid van haar geloof wil behouden. Maar het gaat niet. Want heb je de roepstem van Jezus eenmaal gehoord, dan weet je, op de voorgrond of op de achtergrond, dat hij je vraagt om hem te volgen. Jezus is niet vrijblijvend. Dat is het geloof niet. Dat het een strijd is, kan wel zo zijn. Ik denk dat velen van ons dat herkennen. Dat het niet makkelijk is om te geloven. Maar Jezus maakt aanspraak op de vrouw. Maakt aanspraak op ons en hij verwacht een antwoord daarop. En dan is het spannend hoe het verder gaat. De vrouw weet dat Jezus aanspraak op haar maakt. Op datzelfde moment. Maar geef het maar toe, als iemand zo de waarheid over je leven spreekt, dat is niet altijd leuk. Want je bent de controle kwijt, je authenticiteit, de regie over wie jij zelf denkt te zijn of denkt te willen zijn. Werkelijk gekend worden is moeilijk. Raakt het diepst van je zijn. Iemand doorziet je. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Woorden uit een lied van Huub Oosthuis. Weet je mij beter dan ik? Dat is het meest spannende. Want wie kan dat nu? Alleen God kan dat. Zo zongen we met Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. En ook, gij zijt zo diep vertrouwd met mij, wie weet mijn wegen zoals gij. God kent ons, zo zingt deze psalm. Hij weet alles van ons. Ook in Johannes 4, onze Bijbellezing, komen we een aantal keer dat woordje weten tegen. Weten, dat is ergens de waarde van besef. En juist in dat gekend worden, dat iemand alles van je weet, juist daarin ligt de grootste waarde voor de vrouw. Hoe spannend het ook is. En nu zijn de ogen van de vrouw geopend. De stap die Jezus wilde zetten is daadwerkelijk gezet. De vrouw beseft de grote waarde van het gekend worden. En ze zegt, ik weet wel dat de Messias zal komen. En dan volgen Jezus' laatste woorden. Ik ben het, degene die met u spreekt. De ware Jezus is aan haar verschenen. En daar eindigt het gesprek tussen Jezus en de vrouw. Alleen stopt de geschiedenis daar niet. In lijn met dat Jezus zich als Messias aan haar openbaarde, legt de vrouw geen persoonlijk getuigenis af op dat moment door zoiets te antwoorden als, ik geloof, ik besef dat u de Messias bent. Die woorden volgen niet. Maar de vrouw roept er wel weer anderen bij. Aan het einde van ons gedeelte vanavond zegt ze tegen de mensen in de stad: kom mee, er is iemand die alles van mij weet. En mensen komen met haar mee, gaan naar Jezus toe. Het is prachtig om te zien hoe dat verhaal zo niet stopt, maar dat de vrouw er mensen bij haalt. Bijzonder wel, want dat die mensen met de vrouw meekomen betekent dat ze haar vertrouwen en haar slechte reputatie hen even niet interesseert. De vrouw heeft haar bron gevonden en laat op haar beurt ook anderen die bron zien. En voor die anderen blijft het niet bij een zien van de bron, puur een aanwijzen van dit is Jezus, dit is mijn bron. Iets verderop, in vers 39 tot 42, lezen we dat mensen niet alleen geloven wat de vrouw heeft gezegd en om wat er met haar is gebeurd, maar dat ze in Jezus geloven omdat ze nu ook zelf weten en beseffen dat hij de redder van de wereld is. Vanuit hoe de vrouw anderen naar de bron van het leven verwijst, zien we dat het verhaal niet is gestopt en dat zij zelf ook haar bron heeft gevonden, dat ze zich dat beseft. Vanuit haar bron, die bron van leven, is zij anderen tot zegen. Nog heel even terug naar wat de vrouw tot de mensen in de stad zegt. Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Letterlijker zegt ze, er is iemand die zegt wat ik allemaal gedaan heb. Die dingen uit het verleden dus. Vreemd toch eigenlijk? Dat ze met die boodschap bij de mensen aankomt. Want juist haar verleden stond in een zeer slecht daglicht bij de mensen om haar heen. Maar ook dat iemand alles van je weet, alles wat je gedaan hebt, dat is toch eng. Liever de schone schijn van mooie foto's die je op het wereldwijde web neerzet, dan dat je werkelijk je doopceel aan Jan en Alleman meedeelt. Maar juist dat is blijkbaar wat deze mensen raakt, waardoor ze in Jezus gaan geloven. Er is iemand die alles van mij weet, alles wat ik heb gedaan aan goed, maar ook aan kwaad. Blijkbaar is het juist niet eng om volledig gekend te worden. En beklemt het niet, maar bevrijdt het. Jezus laat ons zien dat hij alles van je weet, ons volledig kent. In al ons vermogen en juist ook in al ons onvermogen. En dat we daarin voor God mogen bestaan. Blijft alleen wel het punt dat het niet vrijblijvend is dat Jezus alles van je weet, dat hij je kent. Dat je door hem volledig gekend wordt, ook in al je onvermogen. Want Jezus wil ons volledig kennen en alles van ons weten, om ons te laten zien dat hij daarvoor de weg is gegaan. De weg van het lijden, naar de dood. Dat is wat hij door middel van het gesprek met de vrouw aan haar wilde laten zien. Christus wil ons kennen. En hij kent ons ook al. In alles wat we met ons meedragen, ook aan gebrokenheid. Hij wil ons laten beseffen dat al onze gebrokenheid, al onze zonden zijn meegenomen in zijn lijden, zijn mee begraven in zijn dood. Juist om het door zijn opstanding te overwinnen en ons ervan te bevrijden. En hij confronteert ons er ook mee, zodat we beseffen dat hij voor al die gebrokenheid is gestorven, voor al ons onvermogen. Het kostte God veel, het leven van zijn zoon. Hij moest door de dood heen, maar het was het hem waard. En als je dat beseft, is Jezus' aanspraak op ons allesbehalve vrijblijvend. Gaat Jezus' aanspraak op ons de vrijblijvendheid voorbij. En de vrouw beseft dat, ze weet het. Met Jezus gaat ze erop uit. Broeders en zusters, wij zijn gekend door iemand die zichzelf niet liet kennen. Jezus. Hij liet zich aan ons kennen, zodat wij allereerst onszelf kennen en bovenal ook God. De God van wie we geloven dat hij in zijn Zoon Jezus Christus de gestalte aannam van een slaaf. Zichzelf vernederde, zijn gelijkheid niet vasthield, maar mens werd. En daar bleef het niet bij. Die mens, Jezus onze Heer, ging de dood door, zodat hij ons juist daardoor volledig kent en wij hem. En zo leven we in de paastijd, in het licht van paas, op weg naar de eeuwigheid, het eeuwige paas. We leven in het geloof van de opgestaan, de levende, die ons levend water geeft en onze behoeften verzadigt. Als levende God heeft hij zich aan ons geopenbaard, ons de ogen geopend. Ik ben het die met u spreekt. Hij wilde dat wij hem werkelijk zouden kennen als wie hij is. Als degene die voor ons door het stof is gegaan. En dat confronteert, want hij moest voor ons lijden, omdat hij ons zo goed kende, dat we tekortschieten voor God. Maar als levende God heeft hij zich nu geopenbaard en staan wij met heel ons leven voor hem. Mogen we ons aan hem overgeven en daardoor leven met alles wat er in ons is. Met alles wat we met ons meedragen. Onze Heer Jezus heeft ons bevrijd van al wat ons beklemt. Wat in de weg staat om God te naderen. En hij wil dat nog steeds doen en doet dat ook nog steeds vandaag de dag, zodat wij onze weg vrijmoedig mogen gaan en blijmoedig ook. En levend vanuit de bron, die bron die aan ons is verschenen, mogen ook wij zo anderen tot bron van zegen zijn. Amen. zullen wij vanavond samen ons geloof belijden. En zingen we als antwoord lied 630 uit het liedboek. Sta op, een morgen ongedacht. En we belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren, voor alle eeuwen. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden. Die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schrift, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke, dat is een algemene christelijke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we samen bidden. Hemelse God, wij danken u voor uw woord van liefde en genade, dat ook vanavond weer klinkt. En wij danken u dat u ons aankijkt, heel innig en intiem. En dat u ons door uw Zoon Jezus Christus met alles en allesbehalve oordelende blik aankijkt. Wij danken u dat u ons zo goed kent en alles van ons weet en naar ons omziet. Heer, opeens is dat niet beangstigend, maar een wonder. Omdat daar een enorm geluk in is te vinden. We danken u voor uw liefde, zichtbaar in uw uitgestoken hand, steeds weer, in uw roepstem die klinkt. En dank u wel dat u die hand steeds ook uit blijft steken en die stem altijd weer blijft klinken. Grote God, wij prijzen uw naam, om wie u bent in uw goedheid. En wij bidden u of u ons wilt blijven roepen. Ook als we van u zijn afgedwaald, breng ons dan terug op het goede pad. Heer, zo komen we tot u en leggen we ook onze zonden, onze tekortkomingen aan u voor. En we bidden u of u ons steeds weer wilt aansporen. Dat we niet terugvallen in het oude, waarin u geen plek had. Help ons om u te blijven vasthouden. Dat we ons leven mogen inrichten met u. En houd ons daarom dicht bij u. Heb ons lief. Vanuit uw genade. Ook op al die momenten dat wij u niet lief hebben. En God, wij bidden dan ook of u ons steeds weer confronteert met ons onvermogen. Niet om ons uit het veld te slaan, maar om ons aan te sporen. Onszelf aan u te geven. En dat we ons zo bevrijd mogen weten. Machtige God, wij bidden voor de wereld waarin we leven. Waarin ook veel onrust heerst. Wees haar nabij. Laat oorlog en geweld stoppen als dat de dagelijkse gang van zaken is. En voorzie mensen in hun basisbehoeften zoals eten en water. Als ze zichzelf daarin nauwelijks of niet kunnen voorzien. En laat heel uw kerk wereldwijd daarin ook tot zegen zijn. Dat ze uw barmhartigheid handen en voeten geeft. Op plekken waar geen barmhartigheid is. Hemelse Vader, in een periode van droogte bidden we u ook om water. Vruchtbare regen. Als er al een best lange tijd maar weinig regen is gevallen. Als de akkers het nodig hebben om te kunnen gedijen, om ons in voedsel te voorzien. Voorzie ons vanuit uw voorzienigheid. Want wij zijn afhankelijk van u. Schenk ons zo wat we nodig hebben. In voedsel, maar ook in financieel opzicht. Dat we het loon ontvangen dat onze hand heeft verdiend. Hemelse God, hoor ook ons bidden in de stilte. En verhoor zo al onze gebeden in de naam van Jezus, onze Heer, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zullen onze gaven inzamelen en daarvoor geef ik de diaken het woord.
Goedenavond, gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor diaconie en kerkleer. Diaconale collecte is bestemd voor het missionaire werk van Niels en Andrea Blok. Ze zijn vorig jaar vertrokken naar Oeganda om daar voor de Mission Aviation Fellowship, de MAF, aan het werk te gaan. Niels werkt als piloot voor de MAF, Andrea als arts in de preventieve gezondheidszorg. Zij hopen hulp, hoop en genezing te brengen in afgelegen gebieden. Uw bijdrage voor kerkbeheer is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Met uw bijdrage draagt u bij aan het onderhoud van onze gebouwen en maakt u het mogelijk dat we blijven investeren in techniek, zodat we zowel jong als oud kunnen bereiken. Samen bouwen we aan een sterke, levende kerk. Denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang voor het werelddiaconaat en ook aan de grijze zendingsbusjes in de kloostergang. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje met QR-code in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Zullen wij zo dan ons slotlied zingen? Lied 655 uit het liedboek Zing voor de Heer, een nieuw gezang. Ga heen in vrede, in verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.